Kein Gelul.
Als je deze week blij wilde worden van Feyenoord, dan kon je de tv maar beter uitlaten en de krant vanuit de brievenbus direct bij het oud papier gooien. Twitter, dat checkte ik alleen nog uit automatisme, maar van chagrijn scrolde ik een stuk sneller dan normaal. Lichtpuntjes die verwachtte ik toch niet tegen te komen. Totdat mijn oog viel op een tweetje van Kuiptalk. Nog maar 66 dagen en dan is Graziano Pelle transfervrij. Hashtag make it happen. Ja, sorry hoor, maar toen gingen mijn gedachten toch weer eventjes met me op de loop. Graziano Pelle terug naar Rotterdam met, door dat Chinese contractje van hem, nog duurdere modekleding, een nog snellere Ferrari en misschien zelfs nog wat meer vet in zijn kuifie. Dat het er helemaal uitziet alsof hij op een booreiland naar de kapper gaat om zijn kapsel met kakelverse ruwe olie in model te brengen. En de goals natuurlijk, want die hangen hem nu eenmaal aan de kont, ook in China nog. God, wat mis ik zijn goals en zijn juichen daarna. Kijk, ik wil best weer even realistisch doen hoor. Ook Pelle had tegen Zagreb en RKC waarschijnlijk niet het verschil gemaakt. Want Feyenoords probleem is momenteel groter dan Linssen of Jurgensen. Maar met Pelle weet je één ding zeker. Dat de ploeg nu 3 keer op rij uitstraalt dat een puntje wel prima is, dat was met hem niet gebeurd. Pelle, die had na zo'n kutpot van frustratie half Waalwijk in de as gelegd. En terecht natuurlijk. God, wat mis ik Graziano. Hashtag make it happen. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken. Want ik zit hier ook met Jopie.
Hey.
En met Rob.
Frikkie.
Missen jullie Graziano Pelle ook zo?
Ja. Ja, zeker. Ik zag het tweetje ook toevallig, dus ik moest er wel... Het bracht me gelijk terug naar een paar jaar geleden. Hè, naar zijn fantastische halve volley tegen Ajax. Naar gewoon zijn hele bravoure. Ook na het kapotschoppen van een duckout na een nederlaag. Je kon niet zeggen dat die man geen temperament had. En dat is wel een beetje wat ik mis de afgelopen weken. Lijkt wel. Ik vind het een beetje gezapig, tammetjes. Hè? Ja, heel gezapig. Dus nee, voor mij zou die mogen komen. Alleen ga je van 16 miljoen even zomaar terug naar 1 miljoen?
Hij kan het toch intussen gewoon gratis doen, Johan, of niet? Ja, jij bent onze bakers-expert natuurlijk.
Ja, nee, ik denk dat is de snelste introductie tot de bakers ooit. Maar dat gaan we nog even niet doen. Kijk, volgens mij, ik zit natuurlijk ook zijn vriendin volgen wij op Instagram, Vicky Varga. Hmm. En volgens mij zijn ze al maanden uit elkaar, zeg maar, fysiek, terwijl ze nog wel de liefde voor elkaar hebben. Omdat zij in Italië rondbanjert met haar werkzaamheden als model. En hij zit daar maar in dat China. Dus er is, ja, ik kan me voorstellen dat hij weg wil uit dat China, terug naar zijn vriendinnetje, want die is bloedmooi. Dus ja, als het kan, dan is het wel het moment dat we hem wat dichter halen. Dan moeten we het onder het motto van doe het voor Vicky, moeten we proberen deze kant op te krijgen. Maar of het realistisch is, ik denk het niet.
Kijk, als hij nou inderdaad besluit dat hij zelf toch liever niet meer de spits bij ons wil zijn, dan kan hij op zijn minst er eentje voor ons kopen met dat geld van hem.
ja, dat vind ik ook.
Wat tof dat jullie mij benaderen. Ik heb geen zin, maar ik koop wel een spits voor 14 miljoen voor jullie.
Ja. Ja, dat zou altijd zijn.
Mijn punt was natuurlijk niet haal Graziano Pelle terug naar de Kuip, maar Johan, jij moet je toch ook hebben zitten ergeren aan, nou ja, tenminste, ik had het donderdag al hoor, al voordat Senesi die rode kaart pakte, dat ik het gevoel had dat advocaat 0-0 eigenlijk wel helemaal oké vond.
Ja, nou, daar ben ik het niet met jou eens. We gaan het over 2 wedstrijden natuurlijk hebben. Mijn beleving en mijn gevoel over de wedstrijd afgelopen donderdag tegen Dynamo Zagreb was echt wel wezenlijk anders dan mijn gevoel na afgelopen zondag tegen RKC. Want tegen RKC heb ik me echt kapot zitten ergeren. Het was gewoon echt niet goed. En met name die tweede helft was zo ondermaats. En met name dat laatste stuk. Het leek inderdaad gewoon alsof Feyenoord wel zoiets had van, nou, puntje, prima, hebben we het weer goed gedaan in RKC. Of in Waalwijk. Het was echt heel slecht. Ik zag geen druk op de bal op een gegeven moment. Dat je denkt van, nu nog even een push de laatste 10 minuten. Nou, dat zag ik vorige week ook tegen Sparta niet. En dat vind ik wel wezenlijk anders. Want op het moment dat je tegen een goede ploeg Dynamo Zagreb, die we de eerste helft helemaal tureluur speelden, waar we onszelf helaas niet beloond hebben. Maar daar vond ik het spel gewoon prima. En daar maken we het onszelf moeilijk door die penalty. En nogmaals, een punt van tevoren hadden we voor getekend in Europa. Het is gewoon een prima start bij een uitwedstrijd. En ja, we hadden hem moeten winnen, we hadden hem kunnen winnen, maar daar kan ik echt wel mee leven.
Ja, maar ja, goed. Daardoor ga je natuurlijk niet overwinteren door dit soort potjes.
Nou ja, ik weet het niet. We zeggen het altijd, thuis 9 punten halen. Ja, dat is in dit geval erg moeilijk misschien. Maar
hoezo?
We hebben ook het geluk dat in die andere wedstrijd ook gelijk werd gespeeld. Dus in principe begin je straks met de thuiswedstrijd van donderdag. gewoon weer min of meer op nul. Stel hem nog gelijk, dus ja, we zijn echt niet kansloos. Alleen, ja, bij mij overheerste ook wel het gevoel dat we gewoon hadden moeten winnen, hoor. En ja, wat we er van tevoren ervan hadden gedacht, ja, dat maakt me eerlijk gezegd niet zoveel uit. Als je tijdens de wedstrijd constateert dat je eigenlijk echt veel een stukje beter bent dan zaken hebt op dat moment, ja, dan vind ik het echt gewoon doodzonde dat we het hebben weggegooid. Weet je, ik zou van tevoren ook tekenen voor een gelijkspel in de arena. Dat doe ik ieder jaar. Alleen we hebben ook jaren bij gehad dat we echt veel te weinig hebben gekregen met een puntje. Met de Vrij toen dat jaar. Nou ja, dat gevoel had ik nu van donderdag ook een beetje. En ik vind het wel een beetje des Feyenoords om dat dan iets te snel te koesteren, zo'n puntje.
Ja, precies. Ja. Precies, Rob. En daar stoor ik me zo aan. Dat moet gewoon de zweep erover na zo'n prestatie. Kijk, hè, na die rode kaart ben ik ook blij dat het bij 0-0 blijft. Maar ik krijg er echt de pest in als ik een kwartier of een half uur lang moet gaan zitten hopen dat het 0-0 blijft. Je had gewoon vier keer moeten scoren. Al voordat ze een zierood kreeg.
Nee, ja, eens. Kijk, en het is natuurlijk lekker achteraf makkelijk lullen, maar die penalty moet er gewoon in.
Ja.
Weet je, dan krijg je een cadeautje op een presenteerblaadje gelegd. In de zesde minuut, geloof ik, was het. Goed gedaan voor Diemers. Ja, dan schiet Berghuis hem zo absurd slecht in. En dat kost je uiteindelijk de totale drie punten.
Ja, maar ook daarna...
Ja, goed, Linssen had er ook nog een paar mogen maken, ja, natuurlijk.
Ook daarna kreeg je nog
Diemers zelf.
Het was niet alleen die kans, maar dat maakt die wedstrijd natuurlijk wel een stuk makkelijker als je al binnen 10 minuten voor staat. En je weet niet hoe een wedstrijd loopt, krijgen we alle voetbalclichés wel. Want hetzelfde geld revancheren zij zich dan en krijgen we ineens een hele andere wedstrijd. Maar het is uiteindelijk zonde dat je in de eerste helft die wedstrijd niet beslist. Want daar heb je legio van kansen gehad. Waren we gewoon echt beduidend de betere ploeg. Tweede helft waren we ook nog eigenlijk de betere ploeg. Alleen op een gegeven moment krijg je die rode kaart door dom van Senesi, dat hij daar een overtreding maakt zo ver van de goal. Ja. Ja, en dan uiteindelijk moet je toch blij zijn dat je niet uiteindelijk verliezend het veld verlaat. Dus ik snap wat jij zegt, ja. Freek. Ja, Feyenoord moet altijd alle tijd het gevoel hebben van wij moeten winnen. En anders hebben we gewoon een slechte middag of avond gehad. In dit geval, op het moment dat je het verloop van de wedstrijd ziet, denk ik achteraf, hè, je had hem ook uiteindelijk kunnen verliezen.
Ja, maar heb dan gewoon een keer de pest erin. Ik vind dat ik hoor, en dat was natuurlijk met Sparta hetzelfde probleem, dat advocaat zegt, ik kon eigenlijk wel leven met een puntje. Ja, sorry hoor, maar dat mag je natuurlijk nooit zeggen.
Nee.
Als je thuis tegen Sparta
dat ben ik met
speelt.
Je eens. Maar ik vind Sparta thuis en RKC uit daar niet drie punten tegen pakken. Vind ik echt beduidend slechter en meer om je voor te schamen dan een puntje uit bij Zagreb.
Ja, nee, tuurlijk. Nee, helemaal eens. Maar het is wel tekenend dat eigenlijk drie wedstrijden op rij heb je gewoon... Nou ja, eigenlijk al vanaf het moment dat die pingel in donderdag niet erin gaat, bekruipt mij al het gevoel dat je die wedstrijd ook überhaupt niet meer gaat winnen. En daar komt gewoon vervolgens 80 minuten geen verandering in.
Nou, dat heb ik niet. Dat heb ik niet gehad. Ik heb echt het gevoel gehad van deze wedstrijd. Wat ik tegen Zagreb heb. Op het einde nog, toen Jurgensen erin kwam, had ik nog het gevoel van, nou, sterker nog, zelfs met 10 man durf ik nog wat te geloven in een overwinning uiteindelijk met een slimme sneaky counter. Nou, dat lukt uiteindelijk niet. Maar ik heb niet het gevoel gehad tegen Zagreb dat we kansloos waren.
Als hij had willen gaan counteren, had hij toch Narsing veel eerder moeten brengen of zo? Of Conte?
Zeker. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je Jurgensen brengt.
Ik denk dat ze met name de wissels, nog los van spelopvatting en dat soort zaken, maar met name de wissels tekenend zijn voor het feit dat ze dat Dick Advocaat 0-0 wel goed vond. Hij wisselde gewoon niet, namelijk. En heel laat. Hij wisselde uiteindelijk omdat Senesi natuurlijk eruit ging. Toen kwam Botteguin.
Ja.
En dat merk je vaak. Ja, dat merk je vaak op het moment dat je naar een bepaalde uitslag toe gaat, hè, dat, met name gelijkspel, dat je denkt, nou ja, beter dan verliezen. Dan wordt heel weinig gewisseld meer ineens. Hè. Dan komen er geen nieuwe impulsen meer in, terwijl je, ja, wat Freek zegt, je moet er gewoon potverdorie voor de winst gaan, man. En dan inderdaad kan je beter Narsing brengen, hoewel hij natuurlijk een zeer beperkte voetballer is, maar in ieder geval snelheid heeft en wat diepgang. Dan dat je Jurgensen erin zet, die eigenlijk ook nog niet fit was, hoorden we zondag. Dus hij zei, ja, zondag was hij eigenlijk nog niet helemaal fit om te spelen. En donderdag heeft hij ook al gespeeld. Dus wat is dat verhaal nou precies?
Ja, de komende tijd gaat hij ook niet spelen.
Nee, de komende tijd gaat hij ook weer niet spelen.
Ja, het is wel echt... dat was een beetje het verhaal van zondag, hè? Ik bedoel, we kunnen het gaan hebben over het veldspel, wat er wederom niet uitzag. Maar al die wissels, die waren noodgedwongen. Nou ja, jullie hebben het vorige week over Rick Kost gehad, Johan. Kijk, dit is natuurlijk niet allemaal hem aan te rekenen, maar het is wel een beetje wat Mikkel Schouka laatst ook zei in de podcast van het AD, geloof ik. Feyenoord heeft een half jaar lang geroepen van, nou, als we straks weer mogen, dan zijn wij de fitste ploeg van de competitie.
Ja, ja.
Nou, we zijn 6 wedstrijden onderweg en iedereen ligt in het Erasmus.
Ja, precies. Ja,
ja, nee, ja. Dat is. Op basis van de vorige uitzending hebben we ook een mailtje gekregen van een fysiotherapeut. Die ook aangaf: van joh, ja, volgens mij moet je het ook vanuit een andere manier beredeneren. Dus ja, Rick Kost is uiteindelijk maar een inspanningsfysioloog. En dat is natuurlijk weer wat anders dan een fysiotherapeut. Dus ik, nogmaals, ik ben geen expert. Nou, dus ik ga hem ook proberen een beetje weg te blijven van dit onderwerp. Maar het zijn zoveel spierblessures, daar word je helemaal krankjoren van.
Ja, ja, nou ja, ervan wegblijven. Het is wel opvallend inderdaad. Want ik had een die longread was op Rijnmond geweest. Hè, met ook een filmpje erbij waarin hij nog even wat uitleg gaf over hoe dat systeem nou precies werkt van Rick Kost. Nou, er is eigenlijk op geënt dat je iedere week en met heel veel cijfers en conditiemomenten gaat kijken van kunnen we op de training deze intensiteit aan? Zo ja, dan kunnen we een klein stapje hoger doen de volgende week. En dan moeten we natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid wedstrijden, moet dat af en toe naar beneden of omhoog. Ik had wel de indruk dat ze zeg maar in die trainingen heel erg tegen het maximale aan zitten. En nou, daar komt dan het gebrek aan verstand van mij voorbij kijken. Ik weet niet of je dat op lange termijn volhoudt als speler. Of dat dan, of je met diezelfde intensiteit vervolgens een wedstrijd ook in kan. En of dat dan wel veilig is voor je lijf. Ja,
daar heb ik echt de ballen verstand van.
Ik dus ook.
Kan ik ook niet over in discussie dus
kunnen
gaan.
Kunnen we snel dus, skippen.
Maar ik wil het ook echt niet allemaal op Rick Kost steken. Of op de medische staf of wat dan ook. Maar het is wel echt extreem frustrerend inderdaad dat Feyenoord een half jaar lang zich op de borst loopt te kloppen van, nou, wij zijn in ieder geval fucking fit, hè?
Ja.
Dat moet ons beter maken dan de rest. En ja, we zijn nog niet begonnen of iedereen zit alweer in de lappenmand.
Ja, vooral.
En dan met name zo'n Jurgensen, ja, dat is wel gewoon een beetje klaar nu, toch? Dat is gewoon, dat gaat gewoon niet meer gebeuren.
Ik zie het ook niet meer gebeuren, eerlijk gezegd.
En dus hebben we wel een probleem. Want Bozeniek is ineens inmiddels bekend dat het niet 4 tot 6 weken zou zijn, maar dat het ook wel eens 4 maanden kan gaan duren. Ja. Dan heb je inderdaad, nou ja, we hebben drie weken geleden hebben het gehad over, nou ja, weet je, het zou wel leuk zijn, zo'n Zirkzee, maar ja, hè, die blokkeert toch, misschien staat hij een beetje in de weg. Nou, en nu denk je, potverdikkie, hadden we hem er maar bij gehad. Want we hebben dus nu gewoon geen spits. Ja, we moeten gaan kijken naar beneden. Nou, toevallig hebben we daar Dylan Vente of Novo Bannis lopen die ook al in het verleden.
Daar wou ik eigenlijk straks nog een beetje op terug gaan komen. Maar inderdaad, dat is ook een beetje de makker van advocaat. Waar zijn Bannis? Waar is Vente? En dan nou, Bannis denk ik eerder dan Vente.
Ja.
Nou, wat ik begrepen heb, is dus niet in ieder geval. Kijk, je kent een advocaat inmiddels, daar gaan we het straks in 2 dagen
Nee, dat snap ik, maar daar hoef ik het toch niet mee eens te zijn.
Dat klopt. Maar goed, Vente heeft de Eredivisie wedstrijden in zijn benen. Dus dan heb je altijd automatisch een streepje voor bij Dickie.
Ja. Ja,
over Jurgensen trouwens, hè. Nog dit is statistiekje. Sinds het kampioensjaar 33 wedstrijden gemist door blessures. Dus niet bij de selectie. 29 goals gemaakt in diezelfde periode. Dus hij is er vaker niet bij dan dat hij van waarde is.
Ja, nou had hij wel een belangrijke goal. Want ik vind het dan onknap dat als je geblesseerd bent, dat je hem uiteindelijk... Kijk, hij moet hem in 1 keer raak schieten. Dus ik was een beetje geïrriteerd dat hij überhaupt die eerste bal op de paal schiet. Want veel makkelijker dan die krijgen ze niet. Uiteindelijk maakte hij die bal daarna nog wel. En dat was geen onverdienstelijke goal, want die hadden we wel hard nodig.
Nee. Ja, ik wil toch, jullie weten, ik ben van de Jurgi fanclub.
Nog steeds?
Ja, kijk, nee. In die zin niet, want je hebt er niks aan. Maar... ik vind het, weet je, ik proef een beetje tendens ook bij veel. En ik snap dat je er klaar mee bent dat hij iedere keer geblesseerd is. Alleen, het komt zo. Het is bij mij zo vaak overgekomen op Twitter, op social media, wat dan ook. Alsof hij dat allemaal expres doet of zo. En dan denk ik, ja, waar slaat dat op?
Nou.
Volgens mij is hij mentaal gewoon inmiddels niet meer in orde. Door al die blessures. En heeft hij, misschien nu moet je de conclusie trekken, dat hij helaas geen lijf heeft dat goed genoeg is, goed genoeg functioneert voor topsport. Dat kan ook, hè?
Maar dat hij straalt uit dat hij dat eigenlijk al 2 jaar weet van binnen.
Ja, dat is toch erg. Maar ja, als je zo gaat...
In zijn hoofd heeft hij al afscheid genomen van de topsport.
Ja, nee, dat zou kunnen.
Hij probeert het nog wel uit een soort van plichtmatigheid, want hij staat nu eenmaal onder contract, maar er is niks in hem dat uitstraalt dat hij sterker gaat terugkomen na de volgende blessure. Kijk, weet je...
Daar ben ik niet met je eens, hoor.
En Ron Vlaar bijvoorbeeld, die was natuurlijk wat vroeger in zijn carrière bij ons. Maar die heeft echt heel zware blessures gehad. En die kwam terug als een kast. En die werd daarna nog derde op een WK als basisspeler.
Ik ga hier niet met je mee, Freek. Ik vind het net even wat te makkelijk, weet je. We hebben in het begin van dit seizoen gezegd, joh, kijk eens, hij is anders gaan eten, hij is anders slaapritme, hij is alles gaan doen om een betere, gezondere topsporter te zijn. Dus om nu te zeggen, ja, hij straalt het niet. Ook dat is weer zijn uitstraling. Hij heeft de uitstraling van, joh, het boeit me allemaal niet. Of hij nou de winnende maakt of dat hij denkt, nou ja, het loopt vandaag even niet. Hij heeft natuurlijk niet echt de meest leuke uitstraling. Maar om nou te zeggen van, joh, hij loopt al mee met het idee dat hij al afscheid heeft genomen van de topsport. Dat vind ik echt te makkelijk. Want die gozer, je ziet gewoon, hij juicht niet naar zijn goal. Je ziet gewoon van, godverdomme, ik ben weer geblesseerd. Ik moet weer naar de kant.
Nee, maar het is geen frustratie meer. Het is een soort acceptatie.
Nou, ik hoop het niet. Ik hoop echt dat hij nog een klein beetje weer voor de weg kan.
Het is niet dat ik een hekel aan die man heb. Hè. Het is een fantastische gozer. En ik bedoel, ik hou nog steeds van wat hij voor Feyenoord betekend heeft. En het is volgens mij een waanzinnig sympathieke gast. In interviews komt hij ook altijd heel, heel goed over. Maar dit gaat gewoon niet meer werken. Die gaat bij Feyenoord gaat hij geen deuk meer in een pakje boter schieten. En dat is jammer, maar dan moet je doorselecteren. En dan had je misschien... Ook als Feyenoord zijnde, ja, achteraf kijk je een koe in de kont. Maar dat had je misschien toch wat eerder al moeten doen. Wat eerder afscheid van hem moeten nemen.
Ja, hey, wat positieve dingen. Want ons is expliciet gevraagd, hou ook een beetje positiviteit erin. Want anders weet ik het echt niet meer. Als jullie er niet meer in zien zitten, dan haak ik helemaal af. Ricciano Haps, jongens.
Ja. Speelde echt een uitstekende wedstrijd weer.
En niet alleen omdat hij die goal maakt, maar hij was gewoon echt in Waalwijk de beste man. Ja. En ik vind het een... ik wilde maar eigenlijk van Freek wilde ik horen wat hij ervan vond. Want die was natuurlijk het meest kritisch op zijn komst.
Ja.
Heeft hem ook niet altijd overtuigd, ook vanwege blessures.
Mm-hmm.
Maar dat is wel de enige... Nou, dat is niet waar, maar een van de weinige voetballers die dit seizoen tot nu toe in alle wedstrijden wel redelijk overeind blijft en gewoon goed speelt en fit is.
Ja, nee, nou inderdaad, kijk, achteraf was het voor zijn carrière denk ik fantastisch geweest als hij 3 jaar geleden naar Qatar was gegaan. Want sinds we zonder publiek zijn gaan spelen, is het de beste linksback van de wereld. dan had hij al lang bij Oranje gezeten.
Nou, ik vind het echt onbegrijpelijk over dat hij niet in die voorselectie zit. Ja. Ik zie dat die achterlijke sinkgraven, wat slaat dat op dan?
Ja, nee,
ja geen idee, ik volg het allemaal niet.
Ja. Ja, nog andere positieve dingen. Hapsie, ja, het was echt zoeken. Ik heb echt met mijn vergrootglas er doorheen gehaald. Maar we hebben dit weekend toch 2 spelers gehad die een debuut hebben gemaakt voor Feyenoord, hè?
Zeker.
Conte is eindelijk van die reservebank is die gelanceerd.
Hij is gelanceerd, mensen.
Ja. Ik heb hem nergens op kunnen betrappen waarvan ik dacht, nou, dat vind ik goed. Het enige wat hij deed is balletjes terug.
De commentator noemde hem ijverig.
Ja, nou ja, zelfs dat dacht ik, nou, dat was jou en mij ook nog wel gelukt, Rob, wat hij tentoonstelde. Kijk, ik vond het niet zo snel. Ik zat elke keer bij elke...
Dan overschat je jouw conditie, denk ik, een beetje.
Ja, dat denk ik ook.
Oké. Maar goed, 10 minuten de hele tijd achter een rechtsback aanrennen, dat lukt mij ook nog wel.
Nee,
hoor. Ja, maar, achter, goed, dat lukt jij echt niet.
Dat lukt mij wel, jawel. Nee. Dat lukt echt wel. 10 minuten lukt mij, zeker.
Nou, die weddenschap ga ik graag een keertje met je aan.
Ik hoop niet dat het zoveel blessures opleveren dat ik straks als links buiten mee moet doen met Feyenoord. Want dan willen we helemaal niks meer.
Nee, ja, nou ja, goed. Maar we weten ook nog hoe Sinisterra binnenkwam, hè, in die verschrikkelijke uitpot bij de Graafschap.
Is ook zo. Maar ik ging er echt voor zitten.
Wat dat betreft is het een goed teken, zou ik willen zeggen.
En maar ook Weerman.
Ja.
Die hadden we ook niet aanzien komen. Die was natuurlijk ook al 24 keer afgeschreven. Ook bij Dordrecht deed hij het gewoon prima. Maar niet dat je dacht, van, nou, dat is eentje die volgens mij in de Kuip een kans
gaat krijgen. Nee, dat niet. Maar bij Dordrecht wel meer dan prima, hoor. Voor Dordrecht.
Ja, zeker. Jawel.
Maar niet dat je zegt van, nou, zet hem maar in de basis bij Feyenoord. Nee, dat klopt. Nee. Maar het is natuurlijk omdat Burger verduurd is dat hij nu toch zijn debuut maakt. Ja, en dat is leuk voor hem.
Hij heeft ook geen domme dingen gedaan, toch?
Hij speelde maar kort.
Hij voetbalde mee.
Ja, dat was het.
En weet je wat het belangrijkste is?
Nee.
Door zijn minuten die hij nu gemaakt heeft, staat hij uiteindelijk straks op mijn lijstjes van de bakens.
Bakens in de vette.
Ja, als hij naar het buitenland gaat, dat moet dan ook nog maar eerst gebeuren.
Er is weer een brug, die staat op instorten. Ja,
het is een vergezochte brug. Ja, maar goed, het zou kunnen dat op het moment dat hij een transfer maakt naar Qatar of weet ik wat voor land, dat hij op mijn lijstje komt. Nou goed, ik heb deze week een zeer mooie lijst. Ik heb weer spelers eruit moeten laten die doelpunten hebben gemaakt. Dus het was geen poverweekje, het was een uitstekend weekje. Op nummer 3, Elvis Manu. Zoals jullie weten, ik heb toch wel een zwak voor deze jongeman. Ik ben en blijf van mening dat hij ook echt een rol voor Feyenoord had kunnen betekenen als supersub de afgelopen jaren. Nou, en die rol als supersub lijken ze ook bij Ludo Goretz in hem te zien. Want hij krijgt, ondanks dat hij elke week heel goed speelt, maar geen basisplaats. Nou, zo ook afgelopen zondag. Moest hij uitspelen bij Montana, stond 1-1 gelijk. En toen kwam Manu erin in de 20ste minuut. En nou ja, je voelt hem al aankomen. 20 minuten later, bam, hij maakte 1-2 en uiteindelijk winnen ze 1-3. Simpel in tikkertje, maar dat maakt niet uit. Manu maakte weer een doelpunt en zorgde daardoor weer voor een overwinning voor Ludo Goretz. Op nummer 2, Harmeet Singh. Daar is hij weer hoor. Ja. Goed, we kennen zijn verhaal. Buiten de Noorse landsgrenzen is het niks geweest. Maar in Noorwegen noemen ze hem nog steeds Iniesta. Ik heb zowaar een Noors krantenartikel gelezen op internet. En daar werd ook gezegd de Noorse Iniesta. Dus het is niet iets wat wij hier in Nederland bedacht hebben.
Wat is cynisme in Noors?
Ja, dat heb ik dan niet opgezocht. Maar in ieder geval, hij mocht weer spelen met zijn Sandefjord in een uitwedstrijd tegen Start. En ja... Eén goal werd er gescoord en dat in de wedstrijd. En dat was een aardige bal ook. Een bal van de randje 16 keihard in de hoek. En die werd gemaakt door Singh. Dus die heeft ervoor gezorgd dat zijn ploeg, die toch een beetje tegen degradatie strijdt, nu een gat slaat van 7 punten met directe concurrent Start. Dus hartstikke goed.
Lekker man, zegt Harmeetje.
Ja, ja, dus in Noorwegen, je ziet het weer. Hij is in Noorwegen en hij bloedt weer op. Dus hij moet echt dat land niet meer uit. Hij moet lekker in Noorwegen blijven ballen. Hey, en dan op één, als ik aan jullie vraag... Aan wie jullie denken, schitterende goals in Feyenoord shirt. Wie maakte altijd schitterende goals?
Diego Biseswar.
Wilde ik ook noemen.
Had gekund. Maar, maar als ik deze naam ga zeggen, zeg je... Oh ja, tuurlijk, die.
Stijn Huizigems.
Wie? Die is gestopt. Nee, ja. Jongens, Asha Bar, jongens.
Die is postbode, toch? Oh ja, nee, ja, dan ook zo eentje inderdaad. Ja. Ja.
Nou, ook zo eentje. Ik heb een keer die highlight reels te kijken bij als ik goals bij Feyenoord. Dat was volgens mij eentje die wat simpeler was. Voor de rest waren het allemaal beauties.
Ja, in ieder geval... maar dat had Biseswar toch ook, zeg maar, gewoon het niet gered bij Feyenoord, maar die zit tot in de lengte der jaren zit hij in alle compilaties.
Ja, dat is ook zo. Ja, nee, eens. Nou ja, goed. In ieder geval, Asha Bar, we horen weinig van hem, want hij kwijnt een beetje weg op de bank van Sepsi Sef George in Roemenië. Maar afgelopen zaterdag mocht hij al na 8 minuutjes invallen.
Oh, lekker.
Tegen Dynamo Boekarest, thuisduel. En deed dat zeer verdienstelijk. Nou, de spits schoot, nou, ik zweer het je, van 25 meter waanzinnig hard in de kruising. Maakte daarmee de eerste goal en uiteindelijk won zijn ploeg met 2-0.
Zo.
Nou, dus hartstikke
knap. Van Dynamo Boekarest, dat is niet verkeerd, toch?
Nou, dat is misschien een grotere naam, dat ze zo bijzonder zijn die ook niet. Sepsi staat nu vierde. Die hebben een lekkere reeks te pakken. Die gaan nu tegen voor Europees voetbal.
Wie staat bovenaan? Klutsch?
Ja, je hebt daar drie clubs, Kloes, je hebt Stouw en je hebt er nog eentje die met z'n drieën bovenin staan. Nou, dus dat zijn
wel
drie grote
ploegen. Wel leuk voor hem. Ik dacht, die gaat het bij Voorschoten 6 nog niet redden.
Nee, dus, maar zo af en toe heeft hij opleving.
Hij, ongeveer hetzelfde. Ja. Hij was bij Dordrecht weggestuurd. Ja, dus het komt al in de buurt van Voorschoten 6 natuurlijk. 1 jaar dik advocaat. Deze week hebben we het genot om een jaar lang volledig stamvrij te zijn bij Feyenoord. En laten we eens terug gaan kijken op die glorieuze periode zonder Jaap. En met Dick vooral. Want laten we het vooral over meneer advocaat gaan hebben natuurlijk.
Ja.
Rob, zullen we gewoon met een hele simpele vraag beginnen? Als je cijfer 1 tot 10 voor het afgelopen jaar dik advocaat.
Een 8. Dat is hoog, hè? Ja, dat dacht ik dat ik jullie dat hoog vond.
Johan?
6.
Oeh, dat is laag.
Nou, dan geef ik hem een 7. Ga ik er mooi tussenin zitten. Parkeer ik hem zo in het midden. Nee, ja. Kijk, ik was natuurlijk daarnet behoorlijk pissig, denk ik. Ook op advocaat, hè. Nou ja, we hebben ons laatste weken best wel geërgerd aan het spel. Ook misschien een beetje die wedstrijd in Tilburg, die het allemaal een beetje vertekende voor mij. Hè? Dat je hoopt dat dan... de standaard is, maar daar hebben we ons lelijk in vergist. Ja. Dat is dus blijkbaar niet de standaard voor dit Feyenoord. Dat was een hele leuke uitschieter. Maar toen ik hoorde van, goh, een jaar dik advocaat, want het is dus nog maar een jaar. Vorig jaar rond deze tijd stonden we er wel even wat anders voor.
Ja.
Dan valt het allemaal nog best wel mee.
Ja, daar komt ook een beetje mijn 8 vandaan, hoor. Ik begreep ook, we zijn nu helaas met een armoedig gelijkspel, maar we zijn wel een jaar lang ongeslagen in de Eredivisie inmiddels. Dus dat is ook ongeveer sinds Dickie. En ik moet wel even die 8 opdelen in vorig seizoen, dit seizoen. Ik zou dit seizoen een 7'tje geven. Misschien is dat al iets te hoog. Maar ja, vorig jaar was het natuurlijk uitstekend. Hij heeft Feyenoord weer gewoon de smoel teruggebracht, het realisme erin gebracht. Ik vind dat dat nu langzamerhand een beetje buigt naar misschien zelfs een beetje conservatisme zelfs. Qua opvattingen, wat je zei, tevreden zijn met een gelijkspel in Zagreb. Ja, dat hoort er gewoon echt niet bij. Maar al met al, het feit dat ik heel erg baalde in maart dat het, de competitie definitief niet meer doorging, dat zegt volgens mij genoeg. En dat had je in oktober, had ik daar echt voor getekend. In oktober vorig jaar.
Ja.
Dat die competitie maar zo snel mogelijk afgelopen zou zijn. Ja, en ja, we waren zo ontzettend in een lekkere flow. We konden weer praten over een landskampioenschap.
Ja,
ja, dat is toch 10 keer meer dan wat ik had gehoopt.
Eens. Nee, in zoverre moet hij ook daar de credits voor krijgen. Want hij heeft het gewoon vorig jaar hartstikke goed gedaan. Ik zag iemand daarover tweeten. En dat was wel een klein beetje waar. Is van die wedstrijden die we nu allemaal net niet winnen. Weet je, gelijk tegen Sparta, gelijk tegen RKC, gelijk dan in dit geval tegen Wolves, of tegen Dynamo. Dat zijn wel wedstrijden die vorig jaar allemaal met wat geluk allemaal wel won. Ja. We pakken even Zwolle uit.
Ja.
We pakken RKC thuis. Een van zijn eerste thuiswedstrijden die hij speelde. Of misschien was het zijn eerste thuiswedstrijd. Dat je met 2-2 uiteindelijk met een paar minuten te spelen met die kopbal van Senesi. Dat is natuurlijk wel een beetje het verschil. Vorig jaar had hij het geluk aan zijn zijde en dat lijkt nu een beetje weg. En als je daar doorheen kijkt, dan denk je, ja, het is allemaal best wel povertjes. En ook tactisch is daar best wel het een en ander op aan te merken. Kijk, dat je met Diemers als linksbuiten speelt tegen een grotere club of een moeilijkere tegenstander, zoals in dit geval Zagreb, kan ik best wel inkomen. Dat je het middenveld wat meer wil versterken en dat je iets anders wil gaan spelen. Maar Diemers tegen Sparta of tegen RKC als linksbuiten is gewoon echt armoedig.
Ja, wat je ziet is hetzelfde probleem als dat Van Bronckhorst in zijn laatste jaar had. Hè? Als hij Larsson en Berghuis op de flanken had. Als Larsson dan zijn dag niet heeft, dan loop je zo de trechter in. En tegen een ploeg die het dan een beetje compact opstelt, voetbal je er gewoon niet doorheen. Nou, dat zie je nu twee keer met... twee keer, want tegen Dynamo viel het best mee. Met twee keer met Diemers op linksbuiten. En Larsson had dan nog af en toe, als hij zijn dag wel had, dat hij een actie buitenom kon maken of net wat explosiever was. Dat heeft Diemers natuurlijk van nature al helemaal niet.
Larsson had nog een beetje snelheid en diepgang. Dat heeft Diemers nul. Diemers wil elke bal en het liefst
zeg maar snelheid maken. Ja.
Juist. En dan wil ze allemaal rondom de 16 krijgen. Dus het liefst knijpt hij zoveel mogelijk naar binnen. En dan loopt iedereen in de weg.
En wat ik met Diemers ook scheid irritant vind, is dat hij dan de bal... Hij zakt dan 5 meter naar het middenveld uit. En dan vraagt hij de bal in de voetjes. En dan begint hij met zijn armen te zwaaien, alsof hij luchtverkeersleider is. En dan maakt hij een paar halve schaartjes tussen 2 man door. En dan uiteindelijk ziet hij ineens de oplossing. Tikkie terug op Toornstra. het lijkt allemaal heel wat, maar er gebeurt zo weinig bij hem.
Weet je wat ik het mooie vind?
Ja, af en toe een toppaas hoor, daar niet van. Maar
weet je wat ik zo mooi vind?
Moet hij net even...
We bespreken nu 1 jaar Dik Advocaat.
Ja.
Ik zat in het eerste item ook al over Diemers op mijn tanden te bijten, om daar niet al over te beginnen. Maar goed, sorry Dik, maar we komen er toch, ontkomen er toch
het,
even niet
het
aan.
Is, maar... Het is natuurlijk wel een advocaat aankopen.
Ja, precies.
Hè?
Ja.
Van Arnissen had altijd volgens mij niet zo gehoeven, die Diemers. Maar hetzelfde geldt voor Linssen.
Ja.
Je kunt niet zeggen dat die twee nou enorm overtuigen. Ik bedoel, Diemers voetbalt aardig mee, maar ik vind het als linksbuiten toch echt geen Feyenoord materiaal.
Nee, en dat kunnen we Diemers niet kwalijk nemen. Hè? Daar is advocaat verantwoordelijk voor.
Ik snap heel goed dat Diemers graag naar Feyenoord komt en daar zijn handtekening onder een contract zet.
Uiteraard. Ja.
Maar dan kom je eigenlijk op het bekende advocaatverhaal, waar we eigenlijk van tevoren al een beetje bang voor waren. Sterker nog, de reden dat we eigenlijk al zeiden toen hij in beeld was als opvolger van Gio, dat we toen zeiden van nou, dat is niet de trainer die we zoeken. Tegen dit soort ploegen wil je eigenlijk gewoon Marouane Azarkan een kans zien krijgen als je niet er doorheen voetbalt.
Ja.
Ja. Ja, ik noem die naam elke week, dus het lijkt bijna een soort van alsof ik aandelen Azarkan heb, maar...
Allemaal een beetje aandelen Azarkan, toch?
Jawel, en dat mag ik niet zeggen van Wesley, maar ook de naam Somerville, die chased wel door mijn hoofd afgelopen zondag, dat ik dacht, ja... Even ook sneu voor hem, want die was gewoon basisspeler geweest nu in dit Feyenoord, hè? En die zit nu lekker bij de onder 23 van Leeds. Ja. Dat is
zijn eigen domme keuze, maar het is ook wel een beetje... Kijk, ik weet niet zo goed wat advocaat tegen hun verteld heeft dat ze zo hals over kop weg moesten, of dat nou inderdaad die Dalglish was. Maar kijk, als inderdaad het perspectief was, Diemers krijgt de kans op linksbuiten en jij mag in onder 21 gaan spelen. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar ja, dan zou ik ook een andere club gaan zoeken.
Ja, nee, maar goed, we hoeven het niet te veel meer over Somerville te hebben. Nee, maar het gaat meer om, van kijk, Dick Advocaat heeft al de naam dat hij niet echt per se gelooft in jeugd. Nou, zeker in zijn eerste seizoen leek het dat we toch dachten van, nou ja, Bijlo werd op een gegeven moment, kreeg de keus boven Vermeer. Vermeer mocht gaan omdat hij zei van, ja, Bijlo hebben we eigenlijk een goede. Getruida speelde veel. We hebben natuurlijk Senesi, uiteindelijk kreeg hij een kans, hè? Want dat vergeten we ook nog.
Ja,
dat
is natuurlijk niet echt jeugd.
Nee, oké, maar en we hebben Kukcu, bleef een basisspeler. Dus we hadden best wel wat
Sinisterra.
Van dat... Sinisterra is dan weliswaar, maar goed, die was onder Stammen al basis. Dus hij gaf aan best wel wat jeugdspelers. Malasia, die heeft natuurlijk veel gespeeld ook vorig jaar. Dat zijn allemaal jeugdspelers. Maar ja, als je nu naar afgelopen zondag kijkt, dan zie je alleen nog maar Bijlo en Kutjo in de basis opstaan. Geertruida is inmiddels alweer wissel. Burger is alweer verhuurd. We hebben net Somerville mocht weg. En ja, dan laat hij Weerman invallen. Dus zal hij vast, als het hem een keer uitkomt, zal hij zeggen, ik heb zoveel laten debuteren. Maar dat was natuurlijk ook noodgedwongen. Ja. En dat is een beetje het probleem. Hij laat continu ontvallen dat de jeugd niet goed genoeg is. Ja, hoe denk je nu dat zo'n vent op het moment dat hij nu gevraagd wordt door Arnesen van, ja, we hebben een spitsprobleem bij het eerste, ga maar lekker daarmee meespelen. Hoe denk je dan dat Vente dat veld oploopt? Dat hij al diep van binnen weet, joh, ja, Advocaat gebruikt me alleen maar omdat hij niemand anders heeft.
Maar dat is toch hetzelfde als dat nou, kijk, het is dat Bozenik nu geblesseerd is, maar hij zegt nu over Jurgensen, ja, we hebben het hele seizoen nog niks aan die vent gehad. Nou, dat is dan misschien, dat klinkt alsof hij ook helemaal klaar ermee is, zeg maar. Ja. Dan had hij nou Bozenik moeten gaan opstellen, waarvan hij echt al maanden bezig is zo hard mogelijk zijn best te doen om die gasten put in te praten. Ja. Dat is de enige volwaardige concurrent die hij heeft, hè?
Ja, ja, nee, precies. Dus dat vind ik gewoon heel moeilijk te begrijpen. En dat hebben we ook vorige keer al gezegd. Op dit moment speelt het onder 21 elftal niet. Dus ook voor de toekomst. Die gasten die kunnen maximaal in groepjes van 4 trainen. Ja. Dan moet je toch ook, in dit geval als Arnesen, dus ik vind hem dat ook wel te kwalijk te nemen. Dan moet je toch gewoon zeggen, joh, je krijgt de komende weken krijgen er 7 spelers bij van de onder 21. Die hebben allemaal een contract. Laat ze maar meetrainen. Ja. Want nu trainen ze in viertallen. Nou, dat zullen intensieve, fijne trainingen zijn.
Ja, nee, dan kun je echt aan merken dat we dat team serieus nemen, hè, voor de toekomst van Feyenoord.
Ja, maar ik snap ook dat een jeugdspeler, dat hij dan in de toekomst denkt van, weet je wat jullie kunnen? Op het moment dat iedereen ongeveer chronisch geblesseerd is in het eerste, dan zelfs dan nog mogen we niet meedoen.
Nou,
ja.
En dat is wel het probleem, dat ben ik wel met jullie eens. Ik ga ook van een 8 naar een 7 nu, inmiddels, binnen 10 minuutjes. Nee, maar dat is wel het probleem van de Advocaat. Het is echt geen duurzame trainer, zeg maar, die ook kijkt van, nou, ik wil nog wel een erfenisje achterlaten en wat jongens klaargestoomd hebben. Ja, daar is hij totaal niet van. Hij creëert inderdaad eerder de sfeer van, je kan er wel in de hoogste jeugdelftallen zitten. Maar een echte kans ga je bij mij niet krijgen, tenzij je echt exceptioneel goed bent. Of ik echt geen andere keuze meer heb. En zelfs dan lijkt hij nog een andere oplossing te kiezen.
En dat zou ik nog kunnen accepteren als we nu momenteel, nou ja, laat ik zeggen, in het kielzog van Ajax hadden gestaan.
Ja. Staan we technisch gezien, hè? 3
ja,
punten.
Maar tel er maar eentje bovenop met het doelsaldo. Maar goed.
Jawel, maar ik vind 3 punten, pakken we ook het vergelijk met vorig jaar erbij.
Maar wel na vrij weinig wedstrijden. En vorig jaar was het allemaal anders en zo. Maar we hebben dit jaar ook wel alle makkelijke wedstrijden in het begin natuurlijk. Maar goed, los daarvan, dat had ik allemaal geaccepteerd als je zeg maar het gevoel had dat Feyenoord in deze lijn rechtstreeks op de Coolsingel afging. Ja. Maar als je Diemers en ook Linssen ziet aankloten, dan heb ik toch niet het idee van, nou ja, ho, nu snap ik wel dat Somerville en Azarkan er niet meer bij zitten.
Nee.
Of Bunnies. Hè? Dan kun je zo. Je kunt nu toch prima Bunnies gewoon een keertje laten invallen.
Ja,
laat het maar zien. Juist die onbevangenheid. Kijk, ik noemde dan Graziano Pelle in mijn aftrap. Maar zo'n Azarkan of zo'n Bunnies, die brengt ook iets puur omdat ze zich nog moeten bewijzen in zo'n wedstrijd.
Ja, ja, nee, dat ben ik met je eens. En dat bedoel ik met conservatief. Dick Advocaat weet nu wat hij heeft en dat is niet zoveel. Wat je ook nog meer kan bereiken, buiten dat je denkt van, oké, ik ga Bunnies of Azarkan een kans geven, is dat je dan in ieder geval een iets beter beeld krijgt wat je mogelijkheden eventueel nog meer zijn als het moet. Nu zou je dat nooit weten. Advocaat weet het nu nog niet. Hij laat zichzelf niet zo makkelijk overtuigen. Wat een dwarse man, wat dat betreft.
Nee, en het is, ik hou niet van vergelijken met Ajax, maar ik zie afgelopen zaterdag speelt Ajax een uitwedstrijd in Venlo. Nou, dat is best goed voor ze afgelopen, dat hebben we allemaal wel gezien. Maar die speelde daar ook met, van tevoren zag ik die opstelling. Ik denk, ze spelen met een veredeld tweede elftal. Ekkelenkamp in de basis, die spits in de basis, die rechtsback die ze van Utrecht hebben gehaald in de basis. Ja. Nou, en je ziet toch, dat zijn gasten die er een beetje tegenaan hangen, die vechten voor misschien wel hun laatste kans. Ja, En nee, ik zeg niet op het moment dat je Azarkan in de basis zet, dat we dan ineens een hele andere wedstrijd hadden gehad. Maar dat zijn wel spelers die nog zoiets hebben, want die willen we het bewijzen.
Ja, en, nou is het wel zo. Ja. Tegelijkertijd is het ook natuurlijk zo. Kijk, het is makkelijk om nu te zeggen van ja, maar die Teixeira die heeft in de afgelopen 20 jaar van zijn leven misschien 5 keer 90 minuten gespeeld.
Is ook niet waar trouwens. Ik zag die statistieken voorbij komen. Alleen in Portugal was het al 8 keer de afgelopen 3 jaar.
Nou,
is niet veel. Hey. Maar...
Goed dat je dat zegt. Ik maakte me al zorgen.
Nee, maar als je dan. Want ik zag die statistieken ineens ook voorbij komen. Ja. Als je, heel vaak werd hij gewisseld in de 85ste minuut of in de 82ste minuut. Ja, dat vind ik wel wezenlijk anders dan wanneer het elke keer een kwartiertje 20 minuten is.
Wil ik even vanaf zijn. Maar ja. dan kun je zeggen van. Nou, dan laat ik Teixeira uit tegen RKC op de bank zitten. Want die heeft wat rust nodig. En Kuxu heeft blijkbaar moeite met 3 wedstrijden in de week.
Nieuwkoop.
Wat ik niet snap overigens. Hè. Nieuwkoop heeft dat natuurlijk. Die heeft vorig jaar pas voor het eerst een volledig seizoen gespeeld ergens. Dus dat snap ik ergens ook nog wel misschien.
Nee, maar toen maar ook veel
en daar heb je ook een goed alternatief voor met Geertruida. Maar het is natuurlijk wel zo, met zo'n als je dan even kijkt naar... Kijk, Nieuwkoop, Geertruida, heb je goed alternatief. Maar kijk je naar Teixeira. Ja, als je die niet opstelt tegen RKC, dan straal je ook wel een beetje het verkeerde uit. Dat je zegt van, ik kan het wel af met een B-ploeg tegen RKC. En daar geloof ik ook niet zo in bij dit Feyenoord. Want wat je dan moet gaan opstellen is ook minder. Dan moet je met Narsing links buiten gaan spelen en Diemers op het middenveld, denk ik, om maar wat te noemen.
Nee, maar ik snap wat jij zegt. Voor de beeldvorming is het misschien niet zo lekker, maar anderzijds...
Ja, maar Narsing... Feyenoord heeft gewoon een ander B-team dan het team dat jij net noemt.
Maar Narsing is nog steeds gewoon een prima eredivisie speler. En of die nou goed genoeg is voor Feyenoord, dat hou ik in het midden. Maar die is nog steeds beter dan die 11 spelers die bij RKC lopen.
Oké, maar je straalt dan ook naar een RKC uit van... Oh, maar vandaag kunnen we wel van Feyenoord winnen. En dat hadden ze nu ook al, dat gevoel. Maar dat hebben ze dan natuurlijk helemaal
niet. Die luxe hebben we ook niet, hè? Inderdaad. Nee. Maar helaas.
Het is niet dat je 6 volwaardige alternatieven hebt.
Hey, wie is er 2 weken geleden verhuurd? Wouter Burger. Ja. Ook omdat zijn perspectieven 0 waren. Weet je? Nou, en dan vind ik het nog frustrerend dat ik al zie dat hij 2 wedstrijden geen minuut heeft gespeeld bij Sparta. Ja. Nou, nu met alle blessures van en Ernst Fair en Kuxu die nog niet helemaal okselfris is. En nu Teixeira die blijkbaar ineens uitgevallen is. Dan denk je, potverdikkie. En het is allemaal lekker makkelijk achteraf. Want 2 weken geleden zeiden we, volgens mij prima voor zijn ontwikkeling, want hij moet gaan spelen. Maar ook Burger had niet het gevoel van advocaten die kansen ging krijgen.
Nee, maar kijk, met Burger is het verhaal, die moet gewoon heel veel gaan spelen. Dus daar waren we allemaal, hadden we het gevoel van, bij Sparta gaat hij hoe dan ook meer spelen dan bij Feyenoord waarschijnlijk. En als Fer gewoon heel was gebleven, dan hadden we er ook niet aan gekraaid. Nee. En datzelfde geldt natuurlijk, als Bozeniek nu heel was gebleven, dan hadden we ook niet zo hoeven schamperen met Jurgensen. En hem eigenlijk moeten opstellen terwijl hij maar half fit was. Ja. Dat is ook gewoon pech, natuurlijk. Maar het klopt wel dat advocaat aan een heel smal clubje spelers vasthoudt, die lang niet allemaal bewijzen dat ze dat vertrouwen waard zijn, momenteel.
Nee. Nee, ja, dus het, en ook, nou goed, zijn wissels hebben we er niet eens over gehad, want ook daar vind ik best wel wat een en ander op aan te merken. En hij doet heel veel goed, voor alle duidelijkheid. Hij heeft natuurlijk Feyenoord, zeg maar, weer zijn smoel teruggegeven, want we waren ellendig. We stonden 10e vorig jaar, of nee, lager nog zelfs, 14e geloof ik, toen hij binnenkwam. En we zijn uiteindelijk weer naar boven
geschoten.
12e, nou hier, daar heb je het. En uiteindelijk zijn we weer naar boven geknald. Dat deden we hartstikke goed. En hadden we wat geluk bij nodig, maar dat maakt allemaal niet uit. We hadden weer een gevoel van, we zijn onoverwinnelijk. Ja. We hadden ook echt het gevoel dat we kampioen konden gaan worden. Ja, en nu valt dat een beetje weg. En als je dat dan analyseert, dan is het... Ja, en ze wisselen, en ze niet inbrengen van jeugd, of gematigd inbrengen van jeugd. En het tactisch strijdplan, wat vaak... In Europese wedstrijden geloof ik er wel in. Kleine clubs geloof ik er niet zo in.
Nee, precies. Het is ook... Ja, we geven hem ook niet voor niets allemaal een ruime voldoende. Ja, Johan, jij dan een iets krappere voldoende. Ik ben ook nog steeds blij dat hij onze trainer is. Want zeker toen hij instapte, hadden we echt het gevoel van... Nou, het is dat hij het wil doen. Maar ik zou niet weten waar we anders nog iemand vandaan zouden moeten halen die deze club trainer wil zijn.
Nee, precies.
Ja. Kijk, het is wel zo dat de manier waarop hij traint, hè, dus met een behoudende tactiek en vaak de keuze voor de meest ervaren speler en niet gaan bouwen met de jeugd, dat betekent ook dat zijn krediet vanzelf wat dunner is. Hè. Als hij nou met 11 jeugdspelers had gespeeld en hij had 2-2 gespeeld in Waalwijk, hadden we allemaal iets meer geduld ermee gehad.
Ja.
Dus dat is er nou eenmaal ook een beetje aan verbonden. En het gaat ook allemaal niet zo verschrikkelijk. Het is een beetje een dooddoener, maar we zijn nog steeds ongeslagen.
dat zijn wonder, ja, nou ja, kijk, dat maar... zijn de wonderjaapstammen ook, hè, de ja, eerste wedstrijd.
Even gewoon een vraagje, ik weet niet of jullie het paraat hebben. Hij heeft inmiddels, even kijken, 28 wedstrijden op de bank gezeten. Mm-hmm. Wat denken jullie dat zijn... Wat heeft hij gepresteerd? Nou, die ene nederlaag weten we allemaal. Dat was tegen Porto.
Tegen Porto, ja. Ik denk 10 gelijke spelen of zo.
Nou, bijna. 18 gewonnen, 9 gelijk.
Oh ja.
Ja.
Hoeveel goals voor en hoeveel tegen?
Oh, geen idee. Ik even kijken.
53 voor en 21 tegen.
Freek?
Ik denk ook iets... ik denk iets meer voor. 56 voor, denk ik.
Ja.
En 34 tegen.
Nou, ja, ongeveer. 62 gemaakt en 29 tegen.
92 tegen,
okay. Okay. Ja, toch knap dat je dan ongeslagen blijft.
Ja, is knap, hè? Ja, is knap.
Als je die ene wedstrijd dan verloren hebt met 90-0, dan kan dat.
Ja, en jongens, ik weet het, het is misschien niet netjes, want hij heeft gewoon nog een contract. En even voor de duidelijkheid, hij moet gewoon het seizoen afmaken. Want ik heb ook niet de illusie dat een andere trainer
niet
nu beter
ontslag,
zou doen.
Want dat is ook het punt, als je hem nu eruit flikkert, en daar is ook weer geen directe aanleiding voor. Maar stel dat je het doet, wie gaat het dan nu beter doen
precies.
Met deze groep?
En ik geloof,
dat zie ik ook niet zo.
En ik geloof ook heilig dat we echt wel weer betere wedstrijden gaan spelen. Dit was gewoon echt een enorme rotweek.
Ook door de fitheid van de groep.
Ook door de fitheid van de groep.
Ja.
We vinden dat die...
Maar dat is wel zorgwekkend met het komende programma. Hè? Want we spelen de komende weken dit zo'n programma.
Zeker, maar ik denk daarom dat u
daar komen we straks op,
ook niet aan gaat ontkomen om toch naar de onder 21 te kijken. Ik denk dat dat onvermijdelijk is, simpelweg.
Ja.
En er komen echt wel weer betere wedstrijden aan. En dan we weer het gevoel gaan krijgen van ja, kijk, dit gaat erop lijken. Ja. Dat is het nu alleen even niet. Maar het ging niet voor niks over een jaar advocaat en niet over een week advocaat.
En toch, ik zeg hem even, het is misschien niet het juiste moment, maar ik weet dat wij inmiddels heel veel invloed hebben in het Maasgebouw. Dus die Wim Jonk, ik zit de afgelopen weken weer Volendam te kijken. Voornamelijk vanwege Antonucci, die inmiddels 3 wedstrijden achter elkaar een goal heeft gemaakt. En het swingt weer aan alle kanten Volendam. We hebben met 4, 5 en 6 goals de afgelopen 3 wedstrijden.
Ja.
Ik hoop echt...
Stijve palingwerk.
Stijve palingwerk, ja, absoluut. Nee, ik hoop echt dat we heel snel Wim Jonk gaan bekendmaken als nieuwe trainer. Want dat zou een totaal andere speelstijl zijn. Maar dat is wel eentje die met jeugd speelt. Die heeft een half geblesseerd elftal ook. Maar die staat gewoon weer in de subtop van de keukenkampioen-divisie. Ja. Het is echt een trainer die...
Nee.
Dat is echt, dat hoop ik het allermeest van op het moment dat de advocaat weggaat. En dat zal aan het eind van het seizoen denk ik wel zo zijn.
In nuance, Volendam heeft toch niet de luxe om heel veel spelers binnen te halen. Die moeten toch denk ik ook gewoon voornamelijk van jeugd hebben.
Ja, maar dan nog vind ik het knap. Op de beste speler, die centrale verdediger.
Ja, maar je hebt je stokpaardje weer van stal gehaald. Jij wil Jonk volgend jaar in de Kuip als hoofdtrainer. Dat weten we intussen, want dat heb je in 26 afleveringen van Kain Gloel intussen duidelijk gemaakt.
Dat maar duidelijk is.
Maar dan wil ik nu ook even van Rob horen wie advocaat moet gaan opvolgen.
Ja, ik zou toch de oceaan over. Ik zou toch naar Jaap Stam kijken.
Ja, hij kan het niet slechter doen dan vorige keer.
Die heeft de basis gelegd voor dit succes tenslotte.
Ja.
Nee, even serieus, even nadenken. Uit de eredivisie zou ik zo gauw niet 1, 2, 3 een trainer weten.
Zeg nou gewoon Zorniger. Die wil jij als opvolger van... Hoe heet hij nou? Van Bronckhorst wilde jij al Zorniger halen. Ja. Toen was je zo trots dat je die naam ergens had opgeduikeld via Twitter. Je had nog nooit van die vent gehoord. Ja. Ineens werd hij ergens genoemd. Hij was bijna trainer van Twente geweest deze zomer.
Oh, daar ben ik heel blij mee dat hij dat niet gedaan heeft.
Maar dat ging niet door, omdat de technisch directeur van Twente toch liever een Nederlander wou.
Nou,
dat was het argument.
Okay.
Dus hij is beschikbaar.
Blijf ik bij Zorniger.
Nou, mooi. Sluit ik me daarbij aan. Goed, op naar de komende wedstrijden van deze week. Het zijn er 2, Wolfsberger en Emmen. Ik moet zeggen, Johan, het vertrouwen is niet heel hoog bij mij na de afgelopen week.
Ja, en dat is dus het stomme. Tot nu toe hebben wij niet uitgeblonken in positiviteit in deze aflevering. Maar ik ben eens even gaan verdiepen in die Oostenrijkers. Die kunnen er echt helemaal geen klap van. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk als ik dit hardop uit ga spreken.
Ik teken nu alvast een nederlaagje in als je het niet erg vindt na zo'n uitspraak.
Als we nog iets in Europa willen, dan moet het aanstaande donderdag moeten we daar gewoon van gaan winnen. En dat lijkt me ook gewoon zeer realistisch. Ze staan op dit moment onderin, gedeeld laatste.
Oh.
Ze hebben 5 wedstrijden gespeeld in de Oostenrijkse competitie. Ze hebben daar 1 gewonnen en de andere 4 hebben ze allemaal verloren. Afgelopen weekend hebben ze 3-4 verloren. Ze hebben een linksback. Nou, die kan er werkelijk geen pepernoot van alle.
Die zal er wel 2 maken dan tegen ons.
Precies. Nou ja, ik denk dan meer vanuit onze positiviteit. Weet je, Berghuis die gaat aan rechtsbuiten. Dus die staat tegen die linksback. Nou, 3 van de 4 goals die ze afgelopen zondag tegenkregen, kwamen via hun linkerkant. Dus nou, als Berghuis hem hopelijk een beetje zijn vorm voor de interlandbreek pakt, dan gaat hij er gewoon 3 in liggen. Het is een ploeg die, nou, met name wel bij corners gevaarlijk. Want met hun centrale verdediger, Baumgartner, nummer 22, die maakte er afgelopen weekend maakte hij er al 2 met kopgoals. En dit seizoen heeft hij er al 4 in liggen. De centrale verdediger. Dus dat, je moet er wel bij standaard situaties even opletten. Maar deze wedstrijd gaat geen enkel probleem zijn. Wij gaan deze wedstrijd dik en ruim winnen. Wij gaan met 3-0 winnen. Punt. Nou, nu jullie weer.
Ja, lekker joh. Prima man. Ja, ik ben ook wel iets optimistisch hoor. Maar dat ben ik altijd een beetje voor wedstrijden. En ja, jullie kennen me inmiddels. En daarna word ik weer woest en ga ik de tv uitgooien. En maar goed, ik heb ook wel weer een gek vertrouwen nu erin. Dat het goed gaat komen donderdag. Dat ze er helemaal.
Je bent wel beïnvloedbaar, Rob.
Hoezo?
Nou ja, met het vorige item advocaat ga je van een 8 naar een 7. Ja. Nu steek ik een relatie af dat die ploeg er niks van kan. En jij denkt, nou, het zou ook al best wel kunnen.
Nee, ik ben gewoon flexibel.
Oké, okay, dat is heel fijn.
Jullie hebben gewoon ook een goede overtuigingskracht. Maar goed, waar het om gaat, donderdag, Wolfsberg. Ja, ik ga niet zover dat ze er toch wel niks van kunnen. Dat is inderdaad levensgevaarlijk. Ze hebben natuurlijk 1-1 gespeeld tegen de CSKA Moskou. Nou, daar ben je ook weer niet hecht.
Knap.
Daar ben je ook geen voorschoten 6.
Nee.
Dus dat is best knap. Nou, vorig jaar hadden ze ook zo'n rare knap gelijkspel tegen Roma, geloof ik, hè, Freek?
2 keer. 2 keer zelfs. Roma, ja.
Dus Europees, misschien maakt het wat in ze los of zo. Ik weet het niet.
Op Europees niveau spreekt Wolfsberg een woordje mee.
Ja.
Ja.
Dat is zeker waar.
Trouwens, want ik heb zo'n app in mijn telefoon, dat op het moment dat de Feyenoord wedstrijden, dat die ze automatisch in mijn agenda zetten.
Uh-huh. Uh-huh.
En ik zit van de week in de agenda te kijken en ik schrik me helemaal de tandjes, want ik zie ineens RZ Pellets WAC's in mijn agenda staan op donderdagavond tegen Feyenoord. Dus ik denk, what the fuck is dat? Nou, is dat de officiële naam van die club? Is RZ Pellets WAC? En dan Wolfsberger AC staat dat laatste voor.
Oh, dus gewoon de Red Bull, alleen dan van RZ Pellets.
Ja, Pellets, ik weet het niet. Mijn ex-vrouw zat in de Pellets, dus ik was bang. Heeft zij in mijn agenda gehackt? Zit zij nu dingen erin te pompen? Maar dat vond ik wel grappig dat die club dus eigenlijk heel anders heet dan wat wij steeds noemen.
Ik moet zeggen, dan kun je je club toch beter naar een energiedrankje vernoemen dan naar pellets.
Ja, dat vind ik ook.
Dat is toch nog net wat minder sexy.
Ja, ja, ja.
Nou, ik weet, mijn Duits is heel slecht. Misschien betekent pellets in het Duits wel wat stoers. Misschien is het wel een aanmerk. Ik weet het niet. Ik ken het niet.
Nou ja, doet er niet toe.
Ja, zijn die echte. Je moet niet die huismerk pellets kopen, hoor. Je moet wel die RZ pellets hebben.
Ja.
Nee, ik zie de factuur van de sponsoring wel weer tegemoet voor deze reclame voor RZ Pellets. Ik zal gewoon heel eerlijk zijn. We spelen thuis, dat maakt natuurlijk al geen hol meer uit.
Nee.
Tegenwoordig, zonder publiek. Dit is de ploeg ook een beetje mijn stokpaardje misschien in de keer dat we de pool gingen doorlichten. Toen heb ik heel nadrukkelijk gezegd dat Wolfsberger een ploeg is om voor op te passen. Dus ik verwacht een puntendeling.
Oh, niet weer puntendeling. Ik ben gek van die gelijke spelletjes.
Ja, maar dan is het ook makkelijk. Dan is het Europese seizoen klaar. Dan hoef je ook geen illusies meer te hebben. Dus misschien is dat gewoon lekker voor onze verwachting. Dat
Hoezo? Als Zagreb CSK ook weer gelijk wordt.
Dit is op papier en ook op basis
tuurlijk,
van de
deze moet je winnen.
Dan is dit de slechtste. Ja. Dus als je thuis daar niet van deze kan winnen, dan hoef je echt geen illusies te maken dat je in Moskou gaat winnen.
Ik verwacht een 1-1.
Nee, ik verwacht een 2-0 met een goal van Botterin. Okay.
Ja, want die zou gaan spelen, want Senesi is natuurlijk geschorst.
Ja.
Ja, je zou ook, als die ploeg echt zo slecht is als Johan zegt, voor Geertruida centraal kunnen kiezen. Hè? Iets meer opbouwend vermogen daar. Ja. Senesi is natuurlijk normaal gesproken degene die de opbouw verzorgt van achteruit. Hoef je aan Spajic of Botteguin hoef je dat niet over te laten. Dus
nou,
dan
ik vond
Spajic goed
opbouwen tegen RKC. Af en toe deed hij dat best aardig, hoor.
Eén keer stoomde hij echt de eerste helft echt enorm door.
Maar je zou voor Geertruida kunnen kiezen. Naast
gaat ik alleen niet doen, denk ik.
Nee, maar dat is ook precies het probleem. En dat is ook waarom tegen Emmen... Als we daar winnen, dan is dat omdat Marouane Azarkan de winnende binnenschuift.
Oh, je gaat meteen naar Emmen.
Ja. Nee, ik kan nog één ding weten, Frenkie. Ja, oké, dat geldt eigenlijk voor allebei de wedstrijden. Dus die kan ik ook wel stellen. Ja. Denk jij dat Diemers weer linksbuiten gaat bij de wedstrijden?
Ik vrees van wel, ja.
Ik zag namelijk, wij kregen een suggestie van een luisteraar die zei... Kan je niet beter Hapschoon linksbuiten opstellen?
Ja, Malasia weer linksback. Ja. Nou ja, kijk, de reden nu dat Haps zoveel naar voren komt... is ook omdat Diemers gewoon vanzelf op het middenveld gaat staan.
Ja, zeker.
Dus er komt heel veel ruimte. Maar ik vind Haps geen linksbuiten. Maar ja, hij brengt in ieder geval diepgang zonder bal. En dat is wel wat we nu echt heel erg missen. Ja, eigenlijk, ja. En dat ben ik net ook in dat vorige item vergeten te zeggen... het verschil met vorig jaar onder Dick Advocaat en nu onder Dick Advocaat... is denk ik vooral Luis Sinisterra. Wat missen we die vent? Enorm. Ja. En hij is er geloof ik over een maandje of zo, anderhalf weer bij. Ja. Hè? Het duurt niet zo lang meer. En tot die tijd wordt het echt overleven. Want we hebben momenteel de enige met een surplus aan kwaliteiten voor in is Berghuis. Ja. Daar moet dan ook meteen alles vandaan komen. En als het dan bij de rest niet loopt, dan zie je dat hij alles op zijn schouders gaat nemen. Dat hij het middenveld gaat lopen. Ja. En ja, Wesley kan daar heerlijk op zeiken. Maar tegelijkertijd, als dat werkt, dan noemt hij een Messi aan de Maas om dezelfde reden. Maar dan komt er heel veel moed van Berghuis komen. Want Linssen heeft individueel niet zoveel. Behalve dat hij af en toe doorjaagt. Diemers is gewoon geen linksbuiten. Die loopt ook niet op linksbuiten. Die heeft geen actie. Is geen linksbuiten, punt. En dat is niet erg hoor, kan hij zelf niks aan doen. Maar je mist iemand die diep gaat zonder bal. Zodat je ook van vlak naar flank kunt kantelen. Hè? Daar heeft Berghuis die opening voor. Die zoekt hij nu de hele tijd bij Haps. Ja. Maar ja, die moet wel vanaf de backpositie komen. Ja. En dan duurt het heel lang voordat je het spel kunt verleggen. En daardoor kunnen wij momenteel die kleine clubjes niet kapot voetballen.
Maar dan concreet, want ik zit even. Want Texera, ga ik er maar even vanuit dat die ook niet meedoet aan komende wedstrijden.
Dat is een beetje een twijfelgevalletje, geloof ik, toch?
Ja, nou als je er zo vroeg uitgaat. Kijk, Nieuwkoop ging er in de rust preventief uit. Dat vind ik dan toch een ander verhaal dan.
Nou, oké dan.
Dus, maar ik weet het niet. De verhalen zijn in ieder geval niet zo negatief. Maar ja, Bozeniek viel het ook mee. En ineens, 2 weken later is het ineens dat hij 3 maanden langer erbij krijgt. Ja. Ik ga ervan uit dat Diemers op het middenveld gaat staan. En wie dan linksbuiten?
Dan Azarkan zou ik...
of Narsing? Ja, of Conte?
Dan gaat Narsing linksbuiten spelen.
Ik sluit Europees gezien niet uit dat Haps daar komt te staan. En dat hij voor Malasia kiest.
Nou,
dat sluit ik niet uit. En ik denk dat hij uit in Emmen, als dat bevalt, dat hij het gewoon hetzelfde gaat doen. Ja, en dan kun je Narsing altijd nog brengen. Maar ik sluit dat eigenlijk niet uit. Ik zou dat niet zo onlogisch vinden. Ik vind Haps net zo min een linksbuiten als Diemers, maar die heeft wel die diepgang zonder bal. Is wel gewoon snel. Heeft wel gewoon een voorzet. Heeft wel gewoon een actie. Is goed in vorm. En dan heb je 2 aanvallers waar ze op moeten letten in plaats van 1.
Juist.
Hey, en als we het hebben over ergens op letten... Heb jij nog ergens op gelet de afgelopen week, Rob?
Wat leuk dat je het vraagt. Insta-inspector. Ja, uiteraard. Ja, ik wist al dat het de druk op mij lag voor de Insta-inspector. Maar goed, ik heb gewoon Wesley gevraagd, joh, wat heb je allemaal voor me? Ik ga dat natuurlijk niet allemaal zelf zoeken, jongens. Dat snap je ook wel. Ja, ik ben benieuwd namelijk naar de voorbereiding van onze Orkun Kuksu. Was echt heel erg uit vorm. Speelde, vond ik, tegen RC niet heel slecht. Was niet de slechtste in ieder geval. Ook niet heel goed, maar...
Dat niet, nee.
Daarvoor was het echt dramatisch. Nou, dat viel nu enigszins mee. Ik weet niet of het geholpen heeft, niet echt nog. Maar hij is net voor RC is in het zwembadje gaan zitten. Heerlijk liggen sauna, een beetje wellness... Ziet ook echt ontzettend rijk en duur uit waar die in ligt. En een gouden trappen en prachtige verlichting. Ik was al een beetje jaloers. Ik hou ervan.
Oké. Okay. Ja. Dus jij wil eigenlijk met Kutsu in de sauna. Dat klinkt als een heel fout Andy van der Meijden programma.
Nou, dat zou best leuk zijn.
Nou ja, met Andy in de auto, met Orkun in de sauna.
Ja, dat klinkt prima.
Wat kun je dan nog meer bedenken?
Ja, dat lijkt me wat. Ik ben benieuwd hoe zijn volgende... wedstrijdvoorbereiding eruit ziet eigenlijk. Het zat die woest.
Maar jij zegt, hij lag er vlak voor. Lag hij gewoon, wat moet ik dan denken, dat hij om 10 uur 's ochtends in het zwembad lag? Of is het de dag ervoor?
Nee, de dag ervoor. De dag ervoor.
Oh, oké. Okay. Ik maak hem wel zorgen. Is een beetje gek dat
er is iemand bij ook. Ik weet niet wie dat is. Misschien zijn vader of zo, denk ik.
Halis heet zijn vader?
Ja, hij is niet getagd verder.
Oh, oké. Okay.
Ja, lekkere boemrandje. Ja, Senesi is er helaas niet bij donderdag, hè. Jammer. Maar hij heeft toch wat te vieren. Want van niemand minder dan Bugallo met rug nummer 30 en Casella met rug nummer 9 heeft hij shirts gehad.
Wie zijn dat?
Ja, dat moest ik ook even opzoeken. Ja, want blijken hockeyers te zijn. Argentinië is natuurlijk best wel een hockeyland, hè, naast voetbal. Maar het zijn beide hockeyers die ook nog eens in Nederland voetballen bij HGC in Wassenaar.
Ik neem aan dat ze hockeyen in Nederland.
Ze hockeyen in Nederland, ja.
Ja, maar je zei voetballen. Dat doen ze misschien ook, ja, maar dat, daar zijn ze niet bekend van, denk ik.
Nee. Staat ze niet onbekend.
Nee, staat ze niet onbekend. Nee, ze hockeyen allebei in, bij HGC in Wassenaar. En ja, ze hebben twee allebei een shirtje opgestuurd naar Marco Senesi.
En wat nog meer heugelijk nieuws is voor
Senesi. Ik wou net zeggen, Senesi heeft wat te vieren en dan begin je over twee hockeyers. Hij zit gewoon bij de voorselectie van Argentinië.
Ja, maar dat wou ik nog zeggen. Ik denk dat dat daarmee te maken heeft, dat een soort felicitatie is geweest.
Oh, dat is wel tof.
Ja,
dat is wel meteen...
Je zit erbij. Ja, geweldig dat hij erbij zit. Best wel snel nog.
Ja.
Ik heb volgens mij in onze appgroep heb ik volgens mij een voorspellingje gedaan. Ik ben altijd een beetje van de voorspellingen die niet al te veilig zijn. Heb ik volgens mij gegokt dat Senesi nog dit jaar minuten in het eerste van Argentinië gaat maken. Dus misschien krijg ik wel gelijk, joh.
Ik hoop het. Ja. En ik denk het ook wel langzaam. Want hij ontwikkelt zich wel als een beest. Hij speelde, die rode kaart was dom, maar ook dat moet hij leren.
Nou,
echt een waanzinnige
precies. Speler. En na Zanetti van Inter heeft Argentinië volgens mij nooit meer een fatsoenlijke verdediger gehad.
Ik kan er wel een paar opnoemen. Maar...
Nee, maar serieus. Nee, maar de laatste jaar is het echt verschrikkelijk. Rojo of weet ik veel wat die spelen daar. Ja, nu zal dat wel weer.
Okay.
Hoe heet die? Otamendi, ook niet geweldig.
Tania Fico. Kan ook niks van.
Nee, maar inmiddels, er is, als er ergens plek is, dan is het op de achterhoede, in de achterhoede van 18 hier volgens mij. Dus ik vind het echt tof dat hij erbij zit. Eens. Ja, er is nog iemand bij, dat is een iets minder grote voorverkiezing of uitverkiezing. Maar hij staat er wel, elftal van de week. En ja, we hadden het er al even over, van de keukenkampioen divisie weliswaar, Antonucci.
Oh ja.
Hè? Ja. Messi aan het Markermeer,
Messi
toch?
Aan het Markermeer, ja. Ja, en als je Johan, wat jou, weet je, hij is gewoon weer in vorm, net als heel Volendam. Maar ja, geweldig. En leuk om te zien, hè? Want wij kunnen ons alvast verleggen van, ja, volgend jaar speelt hij bij ons. Het is natuurlijk een niveautje lager, maar hij kan er wel wat van.
Hij speelde niet eens zo heel goed deze wedstrijd. Die week daarvoor was hij echt waanzinnig. Deze week viel het wel mee.
Ja.
Maar het is een hele verfijne voetballer. En ja, er is nog best wel op aan te merken. Maar het is wel één speler die ik graag naar kijk. Ik zit gewoon tegenwoordig, probeer ik ook in mijn agenda. Diezelfde agenda waar we het net over hadden over de wakpellets. Zit ik nu ook te kijken wanneer Volendam moet spelen.
En Johan, als je naar Antonucci kijkt, denk jij dan... die zou ik nu liever bij het eerste zien dan bijvoorbeeld Diemers op die plek?
Ja, het scheelt 3-4 jaar al. Ik vind het een iets verfijndere voetballer. Er zit iets meer een versnelling op. Iets minder diva spelend. Dus ja, ik vind Antonucci een leukere voetballer. Maar het is wel een niveau lager. Dus hoe het zich helemaal verhoudt ten opzichte van Diemers in de Eredivisie, kan ik niet helemaal zeggen. Maar ik vind een speler waarvan ik denk van, ik snap dat Feyenoord hem gehaald heeft, dat we daar best wel wat centjes voor betaald hebben. En ik denk dat hij best wel wat leuks kunnen gaan doen in de Kuip.
Nou, tot slot.
Dan hopen we dat in ieder geval dat hij in Oranje het goed blijft doen voorlopig.
Ja.
Tot slot, het blijft een beetje bij de spelers zelf. Want natuurlijk was het ook het debuut van Jordi Weerman. Kreeg aan alle kanten, en dat vind ik dan altijd wel weer grappig om te zien. Iedere Feyenoorder deelt dat op zijn Insta, dat Jordi Weerman minuutjes heeft gemaakt. Iedere collega, zeg maar, van hem. En het zou zomaar kunnen dat hij de komende weken toch wat vaker nodig is dan Dick vooraf had gedacht. Tof voor hem dat hij na 15 jaar hard werken, zei hij er zelf bij. Ja, dat is toch zo. Een kind van de club, kan je dat wel zeggen. Hè?
Is toch leuk. Ja, zeker. Absoluut leuk. Ja.
Hij is ook een sympathieke gast volgens mij. Ik gun het hem ook wel.
Zeker.
Ja, en een goede trap. Ja, hij mag waarschijnlijk geen vrije trap nemen, want Diemer staat hoger in de pickorder met zijn rechterbeen. Maar hij heeft ook wel een lekkere trap. Nou, dus dat kan bij corners en vrije trappen ook
nog
leuk
zijn. Dat vind ik het enige gekke. Dat Diemers dus nog geen één vrije trap heeft genomen. Want als hij iets wel kon bij Fortuna, was het vrije trappen nemen.
Dat had ik toch van tevoren voorspeld, jongens.
Natuurlijk.
Berghuis neemt gewoon al die dingen.
Ja, maar ook...
En de corners zijn dan voor Kuksu.
Als die keer links van de goal staat, mag Diemers hem voor mij ook wel een keer nemen.
Eens.
Ja, maar hij heeft natuurlijk niet de status om dat op te eisen. En dat wist hij van tevoren. Hij is nou helemaal niet het mannetje bij Feyenoord. Dat moet hij eerst nog maar eens bewijzen.
Ja.
Ja. Hebben het weer over Diemers. Hey Emmen jongens, ja. We spelen aanstaande zondag uit bij Emmen.
Ja.
Die hebben overigens ook een zeer moeizame seizoen. Ik zal ze niet zo slecht betitelen als die Oostenrijkers. Maar die hebben er tot nu toe 3 gelijk en 3 verloren.
Oh,
dus
nee,
die zijn
wel
niet
ja joh. Vind je die Oostenrijkers al minder goed dan Emmen?
Ja, ik denk dat het hoger is. Ja, denk ik wel.
Ach. Dit gaat helemaal mis donderdag. Dat snap je toch zelf ook wel?
Nee, ja, maar jongens, Freek, je hebt het er net over van dat we niet blij moeten zijn met een puntje en dat blaffen.
Dat klopt.
We gaan toch niet bang zijn van een laagvlieger in Oostenrijk. Kom eens even, jongens. We gaan
daarom moet
binnen.
Je ze juist serieus nemen en er niet zo laconiek in vliegen. Maar goed.
Zal ik voorspellen voor zondag?
Nee, Emmen. Ja, oh, voorspel jij voor
0-0. Zondag. Kutpot. Ja, en dat doe ik een beetje.
Daar ben ik ook een beetje bang voor.
Omdat ik heb de laatste, geïnspireerd op Wesley's 12-0 voorspelling. Ben ik ook heel optimistisch geworden met 4-0, 3-0. Lekker, hè? Flamboyant, veel doelpunten, weinig weggeven. Misschien een beetje bijgeloven, moet ik dat gewoon eens bijstellen. En ga ik nu voor een 0-0'tje. Ik zou er verschrikkelijk voor balen als mijn voorspelling uitkomt. Maar misschien dat het iets in de lucht is dat het teweeg brengt. Dat mijn voorspelling juist ervoor gaat zorgen dat ze wel gaan shinen in Emmen.
Ik vond het vorig jaar verschrikkelijk in Emmen. Toen kwamen we daar 2-0 voor. Was het binnen no time was het 3-2 voor Emmen. En uiteindelijk in de allerlaatste seconde maakte Toornstra toen nog de 3-3.
Ja.
Ligt daar nu inmiddels trouwens wel echt gras of nog niet?
Nee.
Het is een van de weinigen die nog wel kunstgras hebben.
Ja.
Ja, nou ja, goed. Ja, Jurgensen was er toch al niet bij geweest, dus dat maakt alvast niet uit. Nee. Ja, het zullen we van maken.
Ja, we nemen dit zelf
dat
te serieus, want we hebben nog geen voorspelling goed gehad dit jaar. Dus,
ik denk wel dat we hem winnen. Ik denk dat het 4-5 wordt.
Ja.
Maar na 4-0 achter.
Het zijn wel doelpuntrijke wedstrijden geweest
we komen 4-0 achter. En dan winnen we 4-5. Nee joh, weet ik het. Ik denk inderdaad dat het gewoon verschrikkelijk moeizaam gaat. En dat we op de een of andere manier met een miraculeuze... Ja, het zal wel weer Haps zijn. Of een andere speler van wie je totaal niet verwacht. Die een of andere samba goal maakt. Spajic met een solo langs 28 man of zo. Dat hij ze allemaal 3 keer gehad heeft. Zoiets. Zoiets zal het wel zijn. En dat wordt dan de winnende in de slotminuut.
Oké.
Okay. Ja. En jij, Jopie?
Ik denk dat we donderdag een makkie gaan hebben, had ik al gezegd. Dat we daar eenvoudig overeind blijven. Zondag gaat lastiger worden, ondanks dat Emmen ook een midweekse wedstrijd hebben. Want die moeten een bekerwedstrijd spelen. Dus dat voordeel hebben ze dan niet. Zo droevig moeten we er al naar gaan kijken. Maar wij gaan winnen, in Drenthe. Wij gaan daar winnen met 1-2. Moeizame wedstrijd, dat denk ik inderdaad wel. En ik als er kan, gaat spelen. Ja.
Nou,
en Vente maakt een goal. Hatsa.
Lekker. Nou,
hopen.
Dan rekenen we daar maar op. Rob, heb je verder nog wat?
Ja, zeker. Nog even een dienstmededeling. Namelijk wekelijks onze nieuwe patrons. Dat zijn er dit keer 2. 2 stuks. Hartstikke mooi. En zij heten Martijn Dijkman en Jan Hagen. Niet te verwarren met Jan Huigen.
Nee, niet te verwarren.
Nee, precies.
En ook niet te verwarren met Rodney Huigen.
Nee. Dus, dus ja, welkom bij de club. Wil je zelf ook eens daaraan proeven aan het Patreon zijn? Want dat is echt hartstikke leuk. Weten wij uit ervaring? Nou ja, we zijn het niet. Of ja, zijn we het wel. We hebben de inlog, dus dat is makkelijk. We hebben makkelijk lullen.
Ja, het zou wel een beetje het hele doel ondermijnen als we €5 per maand naar onszelf gaan zitten overmaken.
Ja, precies. Dat slaat er maar nergens meer op.
Dat is gewoon een beetje het nutteloos rondpompen van geld.
Ja, precies. Ja.
Maar het maakt niet uit.
Je krijgt bijvoorbeeld deze week krijg je zelfs 2 tegenstander-items erbij. Je krijgt dat zijn dus gesprekken met iemand van de tegenstander. Vermakelijke gesprekken moeten we vaak wel erbij zeggen. En natuurlijk,
Afgelopen week hebben we Bart Vriends gehad en Henrico Drost bijvoorbeeld, om vooruit te blikken op RKC Feyenoord. Dat was ook een erg leuke.
Ja.
En we hebben dus deze week dan Wolfsberger en Emmen,
ja.
Waar we weer gesprekken mee gaan opnemen.
Ik heb het genoegen, genoegen met een onverstaanbare Kroaat te praten. ook weer hartstikke leuk. En we hebben natuurlijk de losse patronus, die komt ook deze week de kant van de Patreons op. Dat kan je, je kan lid worden. Dan moet je even naar www.patreon.com/Kaingeloel. Of
en
kijk op onze website.
Meespelen.
Ja, dat kan ook.
Kaingeloel.nl kan ook. En je kan dan ook meespelen in de Patronus Pool.
Ja, ook nog.
Zo is het.
Van alles.
Dat volgens mij alles wel verteld, jongens.
Ja, lekker.
Volgens mij
Nabranders, willen we nog iets vertellen over Diemers of zo?
Ja, ik vond Diemers echt heel slecht.
Nee, maar je zal zien dat hij donderdag weer de beste man is. Let maar op.
Nou, gaan we zien.
Ik hoop het van harte. Ik heb niets liever dan dat mensen mijn pessimisme ontkrachten.
Tot volgende week.